119 vers 3 na de prediking, die zoals gezegd niet over heel zondag 34 zal gaan. We moeten dat opsplitsen, want dat is te veel stof. Vanavond een inleidende prediking over de wet die in de komende 10 zondagen onze aandacht zal vragen als God ons het leven spaart. En we vragen ons allereerst af, wat is nou eigenlijk de functie van die heilige wet van God? Blijkbaar heeft dat een bepaalde bedoeling, ook voor ons jongens en meisjes. Die wet is duizenden jaren geleden gegeven, in het Oude Testament afgekondigd, maar wij die de gemeente van het Nieuwe Testament vormen, wij horen iedere zondag, voordat er een ander gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen, horen we Exodus 20 voorlezen. Maar wat is daar nou de zin van? Wat is de bedoeling, de functie van de wet? Nu, de kerk van de Reformatie heeft daar van meet af een helder geluid over laten horen. En als ik dat ga zeggen, zullen er misschien wat lichtjes gaan branden hier en daar bij catechisanten die dat ook een keer hebben moeten leren. Als je dat derde boekje waar we in de catechisatie gebruik van maken, vast en zeker deel 3, als je dat dit jaar doorneemt, lees het vanavond nog maar eens na. Dan heeft de wet volgens de Reformatie 3 functies. In de eerste plaats, kenbron der ellende en tuchtmeester tot Christus. De wet die een functie vervult in het gaan zien van je zonde, zodat je op de vlucht slaat in de richting van het kruis van Golgotha, dat is het eerste. In de tweede plaats heeft de wet een functie ten aanzien van de samenleving. Dat volk is gelukkig dat in de wetten van het land een echo mag horen op de wet van God. En in de derde plaats, en dat is wat wij net gezongen hebben met dat laatste vers uit de berijming, gun door het geloof in Christus krachten om die 10 geboden te mogen doen uit dankbaarheid. De wet als regel van de dankbaarheid. Zoals we trouwens die geboden in de catechismus vanaf deze zondag zullen gaan overdenken. Nu gemeente, wanneer wij daartoe vanavond ook die 2 hoofdstukken uit Exodus hebben opgeslagen, zullen we er gaandeweg onder het lezen achterkomen dat dat gedeelte over al die 3 dingen iets te zeggen heeft. Maar laten we daar dus eerst eens even voor naar Exodus gaan kijken. In welke tijd zitten we dan, jongens en meisjes? Exodus 19... 3 maanden nadat Israël uit Egypte is vertrokken. Uit dat land waar ze verdrukt waren. Dat land dat te maken heeft gekregen met de plagen, de 10 plagen die over Egypteland zijn gekomen en die uiteindelijk de farao op de knieën gedwongen hebben. En toen moest hij ze wel laten gaan, hoewel hij ze later weer achterna kwam. Maar ook dat ligt inmiddels achter het volk Israël. Heel die geschiedenis bij de Schelfzee, dat pad en later dat drama waarbij al die Egyptenaars verdronken. Inmiddels is dat 3 maanden geleden. En hebben ze in de woestijn, waarin ze vervolgens terechtgekomen zijn, het nodige meegemaakt. Inmiddels hebben ze de kwakkels en het manna uit de hemel zien neerdalen. Inmiddels zijn ze langs bekende plekken als Mara en Elim en Rafidim gekomen. Hebben ze het water uit de rotssteen zien vloeien. Inmiddels hebben ze trouwens ook hun eerste strijd moeten voeren tegen die verraderlijke Amalekieten die hen van achter hebben aangevallen. En is ook het bezoek geweest van de schoonvader van Mozes, Jethro, die een rol heeft mogen spelen in de organisatie van dat grote volk in de woestijn. En nu voorlopig, vanaf Exodus 19, komt er een periode die waarschijnlijk ruim een jaar geduurd heeft, waarbij men voorlopig halt houdt, halverwege die reis bij de berg die hier Sinaï genoemd wordt. We kennen hem ook als de Horeb, een plaats die bijzonder genoemd mag worden, omdat hier God Israël met een persoonlijk bezoek zal gaan vereren. En dat God Israël komt opzoeken blijkt naderhand twee redenen te hebben. Als Mozes straks een aantal weken op de top van de berg met God gaat spreken, dan gaat hij onder andere aan Mozes het plan ontvouwen om de tabernakel te gaan bouwen. Want God wil niet zomaar eventjes bij Israël op bezoek komen. Hij wil hen permanent bezoeken. Midden tussen dat volk gaan wonen in die tent. Waarbij ook die altaren straks te vinden zijn. En het tweede, dat betreft datgene wat we dus in Exodus 20 zien gebeuren. Vanaf de top van die berg gaat God met een hoorbare stem zijn geboden afkondigen. En gemeente, we hebben gezongen: mijn ziel herdenk met heilig beven. Kunt u er een beetje inkomen waarom de berijming zo begint? Heeft u er een beetje een indruk van gekregen wat dat geweest moet zijn toen voor die mensen die daar hebben gestaan aan de voet van die berg en die omhoog gekeken hebben en dingen hebben gezien en hebben gehoord die ze nooit meer vergeten zijn? Rook die van de top van de berg afkwam, bliksemen en donderstralen, het geluid als van een bazuin. En het besef door dat alles heen daalt niemand minder dan de schepper van hemel en aarde voor onze ogen op die berg neer. Gemeente, wij zitten niet meer in het Oude Testament. Wij maken deel uit van de mensen van het Nieuwe Testament. Maar laten we niet vergeten met wat voor God wij nog steeds te maken hebben. Dat is niet het vriendje van hiernaast, jongens en meisjes. Dat is de Heilige Majesteit. Ja, er is natuurlijk wel het een en ander veranderd in de manier waarop hij met mensen wil omgaan in het Nieuwe Testament. Misschien heeft u wel dat prachtige hoofdstuk uit de Hebreeënbrief in gedachten, waar die tegenstelling wordt gemaakt tussen de Sinaï van toen en de Sion van nu. Dat het zoveel heerlijker is, zoveel rijker, zoveel troostvoller om deel uit te maken van een gemeente die weet van Christus' offer, van de verzoening die aangebracht is, van wat Golgotha bewerkt heeft. Maar gemeente, terwijl we die voorrechten ook vanavond noemen, en we kunnen daar nooit genoeg verwonderd over zijn, hoe God in Christus met mensen zoals ons te maken wil hebben, dat hij tegen mensen als ons om Jezus wil zeggen: grimmigheid is bij mij niet. Maar denken we er wel om, dat je daar dus altijd de naam en het werk van de Heere Jezus bij moet betrekken. Want dat staat juist ook in dat heerlijke Hebreeën 12. Als je nou buiten dat werk van Christus zou vallen, als je nog niet in geloof je aan hem overgegeven zou hebben, dan geldt het altijd nog. Want die God is niet veranderd. Hij is een verterend vuur. Of zoals Jesaja het een keer gezegd heeft: een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Vandaar dat in dat eerste hoofdstuk dat wij lazen, Exodus 19, de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden. Bepaal de berg, zegt God in vers 23 tegen Mozes, en heilig hem. Daar heeft u typisch die betekenis van het woord heiligen door het woord afschermen of apart zetten. Die berg moet een stuk zijn, een terrein waar geen mensen, ook geen dieren zich op wagen. Er moeten als het ware dranghekken voor die berg geplaatst worden, want dat is geen afwijzing van het volk. Dat zou je misschien denken als je dat allemaal ziet gebeuren. Als er afstand geschapen wordt tussen de plek waar God neerdaalt en waar die mensen staan. Maar dat is geen afwijzing. Dat is juist voor hun bestwil. Ze zouden het niet overleven als ze zonder meer met God in contact zouden komen. Nee, zelfs in het plaatsen van die dranghekken laat God merken op het behoud van zondaren uit te zijn. Want er is maar één manier om met hem in contact te komen, zodat het goed gaat. En die manier, daar vertelt het vervolg van dit gedeelte van, dat zal moeten gaan om een verbondssluiting. En vervolgens in die tabernakel die nog gebouwd moet worden, moeten die altaren neergezet worden, moeten de offers gaan roken, moet de dienst van de verzoening plaatsvinden, en zo alleen kan het goed gaan tussen die heilige God en dat onheilige volk. Nou zei ik net, daar hoort dus ook een verbondssluiting bij. Daar zal Exodus 24 het een en ander van vertellen. Maar eigenlijk zeg ik het daarmee niet goed, gemeente. Want dan lijkt het net alsof hier een God en een volk bij elkaar komen die van tevoren niks met elkaar gehad hebben. En dat is een misverstand. Want dit volk heeft van oude tijden af met deze God te maken gehad. En dat zou je natuurlijk aan een kind hier in de kerk kunnen vragen. Vanaf welke tijd is Israël al het verbondsvolk en hebben ze al een band aan de Here? Nou, sinds de tijd van Abraham. Want datzelfde verbond dat ooit met Abraham is gesloten, waarvan die besnijdenis toen het teken is geworden, datzelfde verbond komt hier ook weer naar voren. Dus kun je beter spreken van een verbondsvernieuwing dan van een verbondssluiting. En misschien dat er iemand vanavond zegt, dominee, dat klinkt mij weer een beetje in de oren als voer voor specialisten. Dat zal ongetwijfeld voor theologen interessant zijn of voor mensen die daar belangstelling voor hebben. Maar is dat nou voor ons interessant om dat nou zo uit te pluizen? Ja, gemeente, dat is heel belangrijk. Dat zullen we straks ontdekken. Er is ook nog wel eens wat misverstand geweest, moet u weten, over dat verbond van de Sinaï. Wat is dat nou precies voor een verbond geweest? Er waren bijvoorbeeld in de tijd van de Puritijnen best een aantal predikanten die beweerden dat dat verbond van de Sinaï in feite een soort werkverbond is geweest. Want kijk maar, als je Exodus leest en Leviticus en Numeri en Deuteronomium, en dat maakt het ook voor ons niet altijd tot gemakkelijke stof om te lezen, je stuit op de ene wet na de andere, het ene voorschrift na het andere. Mensen moeten dit doen, dat moeten ze nalaten, daarvoor moeten ze zich wachten. Allemaal wetten. Nou, zeiden sommige mensen, dat komt omdat dat Sinaï-verbond eigenlijk een soort werkverbond is. Wees maar blij dat je eraf bent. Want het is werken, werken, werken. In die discussie, gemeente, hebben met name een aantal predikanten uit Schotland hun stem laten horen. Ik heb ze u wel eens vaker genoemd, de zogenaamde Marrow Man. En er zijn ongetwijfeld mensen hier in de kerk die daar preken van in huis hebben. Van Thomas Boston, van Ralph en Ebenezer Erskine. En die hebben in deze discussie een heel zuiver geluid laten horen. Namelijk dat wij in het Sinaï-verbond een bepaalde gestalte hebben, een bepaalde bedeling van dat aloude genadeverbond van Abraham. Vandaar dat een van de Erskines een preek heeft geschreven over het begin van Exodus 20 met de prachtige titel Een schat aan evangelische genade, gedolven uit de berg Sinaï. Misschien zegt iemand dan, dominee, waar staat dat dan? Want ik kan dat allemaal niet zo zien op het eerste gezicht, dat er evangelie klinkt in Exodus 20. Elke keer als je dat gaat lezen, of als dat in de kerk voorgelezen wordt, dan hoor je allemaal regels, allemaal dingen die een mens moet doen of moet nalaten. Waar is dan het evangelie van Exodus 20? Dat evangelie, gemeente, vindt u in de preektekst van dominee Erskine in Exodus 20, vers 2. Voordat God zijn wet afkondigt, voordat hij ook maar één regel aan dat volk voorhoudt, zegt hij eerst dit: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En gemeente, dat moet u goed zien vanavond. Hier ziet u het grote verschil tussen het werkverbond uit het paradijs en het genadeverbond dat buiten het paradijs wordt gegeven. Wat zei het werkverbond in het paradijs ook alweer? Doe dat en gij zult leven. Het werkverbond gaf Adam en Eva bepaalde opdrachten. En dat cirkelde met name rondom die ene boom waar ze vanaf moesten blijven. Die boom der kennis des goeds en des kwaads. Zouden ze dat volhouden? Zouden ze in die gehoorzaamheid volharden? Dan zouden ze op den duur als beloning het eeuwige leven ontvangen. Dat is werkverbond. Werken om te leven. Maar gemeente, dat is sinds onze val in Adam onbegonnen werk. En God, onze maker, die weet dat nog veel en veel beter dan dat wij dat ooit zullen beseffen. God heeft na Genesis 3 geen enkele verwachting van Adam en van de kinderen van Adam. En daarom, gemeente, blijft God niet bij dat werkverbond staan. Gode zij dank niet. Dat verbroken werkverbond legt hij wat ons betreft aan de kant. En hij zorgt voor een nieuw verbond. Een verbond waar alles draait om genade. Waar alles gaat om de Heere Jezus Christus. En ik zei net, dat werkverbond gaat wat mij betreft aan de kant, maar niet wat de Heere Jezus betreft. Want wat ik genadeverbond mag noemen, was voor de Heere Jezus werkverbond, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij de eis, opdat ik de beloften zou mogen ontvangen. En dan wordt het totaal anders. Niet doe dat en gij zult leven. God draait het radicaal om en zegt in zijn onbegrijpelijke genade tegen een zondaar: leef. Ik zeide tot u in uw bloed: leef. In het toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus mag een mens God gaan toevallen en gaan toebehoren. En pas dan komt in het genadeverbond die wet van Sinaï pas goed tot zijn recht, nadat ik ook in de gemeente van God gehoord heb wat Israël van hem mocht horen. Hij wil de Heere mijn God zijn om Jezus wil. Pas daarna zegt hij ook tegen mij. Weet je wat ik van je vraag? Wat je uit dankbaarheid mag gaan uitleven. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En is er iets vanzelfsprekender gemeend dan die God die mij wilde bevrijden door het werk van zijn zoon, dat hij vervolgens tegen mij zegt, geen andere goden. Is er iets vanzelfsprekender? En dat hij vervolgens zegt, denk om de eer van mijn naam. Heilig mijn dag. Heb eerbied en respect voor uw naaste, mijn schepsel. Is er iets vanzelfsprekender, gemeente, dan dat een mens die met de genade van God te maken heeft gekregen, gaat bidden. Heere, leer mij uw geboden doen uit dankbaarheid. Dus inmiddels, gemeente, begrijpt u wel, we hebben het hier niet over dingen voor de liefhebbers. Dit gaat niet over theologen of specialisten. Dit is voor ons allemaal van belang. En vooral als u in uw persoonlijk leven nog niet radicaal van dat werkverbond losgekomen bent. En dan doe ik een beroep op uw eigen geweten, op uw eigen ervaring. Herkent u dat niet? Die onverbeterlijke neiging van een kind van Adam om toch weer te doen alsof dat werkverbond nog geldig is. Toch weer werken om te leven. Dingen doen en dingen nalaten om op die manier God gunstig te stemmen. Om iets te verdienen. Terwijl we net gezegd hebben, die weg is sinds Genesis 3 radicaal afgesloten. Weet u hoe dat genoemd wordt? Ik heb het van de week nog met een groep catechisanten besproken. Toen bleken de verschillende dat nog nooit gehoord te hebben, nog ook niet te begrijpen. Maar laat ik het vanavond nog eens noemen. Mensen die zo leven. Dat heet leven uit een verbroken werkverbond. En als je goed op je laat inwerken wat zo'n uitdrukking zegt, dan zeg je dat is dwaasheid. Het heeft geen zin om te leven uit een verbond dat in scherven ligt. Het heeft geen zin om te doen wat niemand meer kan volbrengen. Want ik ben geen Adam uit het paradijs meer. Ik ben een Adams kind. En ik kan het eeuwige leven niet verdienen. Gemeente, u begrijpt dat dat dus levensbelangrijke lessen zijn vanavond. Wij moeten niet leven uit een verbroken werkverbond. Wij moeten leren te leven naar de orde van het genadeverbond. En die lessen, die worden nou in ons leerboek, de catechismus, ook aan ons gegeven. Als ik eventjes met u heel die catechismus mag overzien, dan zie je dat ook aan de manier waarop die wet van God in ons leerboek aan de orde komt. Ik heb daar wel eens een keer een steekproef naar gedaan tijdens een lezing die ik hield voor jongeren van de LCJ. En toen zei ik, jongens, help mij eens eventjes. Wat is nou de eerste keer dat Gods wet in de catechismus aan de orde komt? Nou, er waren genoeg mensen die dat wisten. Vinger opsteken, zondag 2, dominee. Stuk van de ellende. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. En dan komt die samenvatting uit Matthäus van de Heere Jezus. Oké, nou, maar de tweede keer dat die wet naar voren komt, waar vind je de geboden van God nog meer in de catechismus? Nou, waren er ook weer verschillende die hun vinger opstaken. Dominee, niet alleen in het eerste stuk, maar ook in het derde stuk. In het stuk van de dankbaarheid. En dan komt hij nog veel uitgebreider naar voren. In die zondagen 34 tot en met 44. Als al die geboden uitgelegd worden. Hoe wil God dan dat je leeft in dankbaarheid? Oké. Nou, wie kan mij vertellen? We hebben nou het eerste stuk gehad en het derde stuk. Wie kan mij nou vertellen waar de wet van God in het tweede stuk van de catechismus voorkomt. In het stuk van de verlossing. Maar toen bleef het in lage vuurse net zo stil als nu, gemeente. En dan zal ik tegen u ook zeggen wat ik tegen die jonge lui gezegd heb. Ik zeg, dat is heel goed dat je stil blijft. Heel goed. Want die wet van God heeft overal een functie. Behalve in het stuk van de verlossing. Dat stuk van de verlossing, gemeente. Ik hoop dat u dat bevindelijk geleerd hebt. Daar draait het alles om het werk van een ander. Daar rest voor mij niets anders dan genade. Met lege handen te ontvangen vanuit het werk van Christus. En dat is wat de apostel Paulus immers in al zijn brieven iedere keer weer onderstreept en erop hamert. Een mens wordt niet zalig door de werken der wet, maar wordt gerechtvaardigd uit het geloof. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand zou roemen voor God. Uit genade zijt gij zalig geworden. Lees Romeinen 3, lees Galaten 3, lees Efeze 2. Gemeente, dat is de eerste les van Exodus 19 en 20. Het is met name voor ons een les, als u nog zo iemand bent die altijd nog zo druk is, geestelijk druk, met uw pogingen om God te behagen, met uw pogingen, misschien kan ik het nog anders zeggen, om door uw goede bedoelingen te tonen, clementie te verwachten van de wet. Ik moet denken aan een opmerking van een andere puritein die daar iets over heeft gezegd. Robert Trail, die tegen mensen zegt die nog altijd bezig zijn zichzelf naar God toe te werken en die hopen dat de wet medelijden met hen zal hebben, al proberen ze het dan maar voor 5% of 10%, dat Mozes dan bij wijze van spreken tegen hen zal zeggen, nou ja, het was niet helemaal gelukt, je hebt niet de 100% gehaald, maar omdat je het zo goed geprobeerd hebt, ben ik toch tevreden. Trail schrijft ergens in zijn preken, arme zondaar, verwacht u geen clementie van het gerechtshof waarvan Mozes de voorzitter is. De wet kent geen pardon met wetsovertreders. God heeft voor een wetsvervuller gezorgd. En tot hem moet u gaan om rust te vinden voor uw ziel. Gemeente, dat het eerste. En als we dan vervolgens gaan doorlezen in die stof van Exodus 20, ja, dan hoort u dus heel bekende woorden. Er zullen heel vast jongens en meisjes in de kerk zijn, die zijn nog niet zo oud, misschien zijn ze al 8 jaar of 9 jaar. En toch, als je ze zou vragen, wil jij eens uit je hoofd Exodus 20 opzeggen, dan zouden ze best een heel eind komen. Want dat is het Bijbelgedeelte, we kunnen dat zonder enige twijfel zeggen, dat het vaakst wordt gelezen in de kerk. Soms worden wel eens enquêtes gehouden. Welke psalmen worden er in deze of die gemeente het meest gezongen? Maar als het gaat over de schriftlezing, gemeente, dan is dat voor alle kerken in Nederland waar de wet gelezen wordt hetzelfde. Het meest gelezen gedeelte uit de Bijbel is Exodus 20. Ja, zoals dat gaat met bekende dingen, is er natuurlijk ook een gevaar aan. Toen vanmorgen die wet werd voorgelezen, heeft u toen geluisterd? Misschien was het vanavond wat makkelijker, omdat je het in je Bijbeltje voor je had en je zag die oude woorden die zo bekend voorkwamen. Maar als dat nou zondagsmorgens wordt gelezen, gemeente, wat gebeurt er dan met ons? Ik zeg het wel eens, wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Maar kijken we dan ook in die spiegel? Of zijn we met onze gedachten zo afgedwaald? Luisteren we nog bewust naar wat God ons voor laat houden en waar je dan je leven naast moet leggen? Ja, en dan ook heel bewust nadenken, die wet gaat niet alleen maar over wat ik doe, maar die wet gaat over mijn hele leven, ook over wat ik van de week gezegd heb, ook wat ik van de week gedacht heb, zelfs wat ik afgelopen nacht gedroomd heb, in gedachten, in woorden en werken, wil de wet gehoorzaamd worden. Ja, en er is ook nog zoiets als zonde van nalatigheid. Niet doen wat Gods geboden ons wel hadden opgedragen om te doen. Gemeente, als we daar nou eens bewust over na zouden denken en die 5 of 8 minuten zouden gebruiken die je 's morgens krijgt in de kerk om in de spiegel te kijken, dan kan een mens alleen maar opgelucht ademhalen bij de gedachte dat het genadeverbond in werking is getreden. Stel je voor dat ik met die wet te maken had, zoals Adam ermee te maken heeft gehad. Stel je voor dat ik met die wet te maken had, zoals de Heere Jezus ermee te maken heeft gehad. Maar gemeente, daarvoor is dus wel nodig dat u de Heere Jezus kent. Dat u tot hem de toevlucht neemt. En dat u hem uw zaken laat behartigen. Anders komt er een keer een moment dat u met die wet te maken kreeg, zoals de Heere Jezus hem heeft ontmoet op Golgotha. En dan is een mens voor eeuwig verloren. Ja, op het moment dat wij de wet in Exodus 20 ontmoeten, is die nog niet opgeschreven. Er klinkt een stem van de berg. God sprak al deze woorden zeggende. En dan later komt pas dat moment dat die stenen tafelen aan Mozes worden meegegeven. En dat dan die wet verdeeld is. Nou is het de vraag trouwens hoe dat is geweest. Daar zijn ook verschillende theorieën over. Maar u weet, de Heere Jezus doet dat trouwens ook in het evangelie. Die wet is in grote lijnen wel in tweeën te verdelen. De Joden verdelen hem 5 om 5. Omdat ze het gebod over het eren van de ouders bij de eerste tafel rekenen. Wij zijn gewend in onze traditie om 4 om 6 te verdelen. 4 geboden die gaan over het allerbelangrijkste van het mensenleven. God moet aan zijn eer komen. Hij moet, zegt de Heer Jezus later, liefgehad worden boven alles. En dat staat dus vervolgens niet van die naaste geschreven, gemeente. Dat is misschien wel goed om dat erbij te zeggen. Van die naaste staat niet, die moet ik lief hebben boven alles of meer dan mezelf. Nee, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar zeg zelf eens, gemeente, dat is al een hele opgave voor een mens die van nature een egoïstisch karakter heeft. En als je die dingen nu zelf mag gaan ondervinden en daaraan ontdekt wordt, wat je van nature doet met die God die boven alles uit moet gaan, hoe je van nature staat tegenover die naaste die je moet lief hebben, zo lief als je jezelf hebt, dan beseffen we toch, dan heeft een mens ook genade nodig om die te doen uit dankbaarheid. Dan moet ik uit de Heere Jezus bediend worden. Om het met een ouderwetse term te zeggen, dan moet niet alleen zijn borg gerechtigheid aan mij worden toegepast. Dat is voor de vergeving van mijn zonden nodig. Maar ik moet ook borg heiligheid hebben. En dat heeft hij ook nog. Hij heeft de wet gehouden tot in zijn kleinste onderdelen, tot de tittels en de jota's toe. En daarom is er ook in die zin voor mij hoop. Maar gemeente, wanneer we vervolgens over dat tweede gebruik van de wet iets willen zeggen. Dan zeg ik, ja, die wet is niet alleen maar waard om gehoord en gehoorzaamd te worden door Gods kinderen, of door mensen van de kerk, mensen van het verbond. U weet toch wel dat dat veel breder geldt. Dat er een keer een moment is in het boek van de prediker, dat de prediker zegt, van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God en houd zijn geboden. En tegen wie zeg je dat dan, Salomo? Tegen je kinderen, tegen je dorps- of stadsgenoten, tegen je bondgenoten, de mensen van het volk Israël. Houd zijn geboden. Nee, zegt Salomo, dit betaamt alle mensen. Vandaar dus dat er ook een gebruik van de wet is met het oog op de samenleving, gemeente. Alle mensen, christelijk of niet, voor iedereen is het luisteren naar Gods wet goed. Het is dan ook opvallend, wat voor mensen je ook tegenkomt in de wereld, of ze nou in Siberië wonen of in Zuid-Amerika, en hoe ver afgelegen ze ook mogen zijn en hoe verwilderd ze ook mogen wezen. Iedereen heeft op aarde ergens in zijn achterhoofd herinneringen aan die wet van Exodus 20. Meestal concentreert zich dat op een stukje van de tweede tafel. Ook in Zuid-Amerika vinden ze dat je niet mag doodslaan. Ook in Papua-Nieuw-Guinea is het niet normaal om echt te breken. Ook in het noorden van Canada vinden de Eskimo's ook dat je niet mag stelen wat van een ander is. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat zijn van die scherven die overgebleven zijn in het geweten van alle mensen, restanten van de 10 geboden. En ik zeg er dan meteen iets bij. Het is dan ook een teken van doorgaand bederf als een samenleving zelfs die laatste scherven kwijtraakt. En dat is niet het mooiste stukje van de preek, gemeente, want dat gaat ook over onze eigen samenleving. Degenen die wat ouder zijn onder ons hebben dat in tientallen jaren, er was geen mensenleven voor nodig met rassenschreden achteruit zien gaan. Steeds meer wetten die strijden met Gods wet. Op het terrein van het zesde gebod, abortus, euthanasie. Op het terrein van het zevende gebod, homohuwelijk. Maar ik denk ook aan de tolerantie die laatst weer openbaar gekomen is rondom Second Love. En al dat rumoer rondom die seksuele voorlichting via de school-tv, waar het kabinet geen enkel bezwaar tegen heeft, dat kinderen geïndoctrineerd worden met wat God verboden heeft. Maar het is niet alleen in Den Haag, gemeente, dat die scherven verdwijnen. Je ziet het ook in de gewetens van de mensen. Hoe gemakkelijk is het geworden om te liegen? Hoe weinig moeite hebben mensen soms met frauderen? Hoe zelfzuchtig zijn we met z'n allen geworden? Als Gods genade ons niet aanraakt, als wij onze gang gaan, dat liefhebben van de naaste, zelfs dat stuk van de wet verdwijnt waar Gods wet verdwijnt. En dan heb ik het nog niet eens over de eerste tafel. Hoe tolerant zijn we in Nederland geworden ten opzichte van andere godsdiensten? Het verbod op smadelijke godslastering moest van het voorjaar zo nodig uit het wetboek van strafrecht. En de zondagsontheiliging is tastbaar. Met hoe reageren wij mensen daarop? Wij die iedere zondag de 10 geboden horen voorlezen. U begrijpt toch wel dat het dan niet genoeg is om ernaar staan te kijken en om te zeggen wat erg. Wat zondig. Gemeente, als een mens zelf weet wie die is, Dan gaat hij wat dat betreft naast die andere zondaar staan en dan gaat hij bidden. Zoals Abraham bad voor Sodom en Gomorra, bidden of God zich nog mocht wenden. Maar intussen is er ook nog zoiets als uitdragen van wat wel goed is. En van wat wel naar Gods wil is. En hoe belangrijk wordt dat, gemeente? Als ons leven voor degenen die we tegenkomen van de week ongeveer de enige Bijbel is die mensen nog tegenkomen. Ze lezen de Bijbel niet. Wat ze van de Bijbel te weten kunnen komen, moeten ze aan ons zien kunnen. Maar wat zien ze aan ons als het gaat om de wet van God? Zijn wij als het ware zo'n psalmdichter van Psalm 119? Die niet alleen van anderen zingt, welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. Maar die zelf ook weet hoe heilzaam, hoe goed die geboden van de Heeren zijn. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achter. Gemeente, wat zingen wij? Wat dragen wij uit als het morgen weer maandag is? Het gaat erom, en ik denk weer aan een woord van Paulus, dat wij het beleven en het uitdragen. Romeinen 7 vers 12. Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En hoort u het goed, gemeente? Juist die apostel van wie ik net gezegd heb, die man kan zo fulmineren tegen mensen die het van de wet verwachten, als het gaat over verdienen. Die man die zo nadrukkelijk zegt, niet door wetswerken, maar door genade wordt een mens zalig. Die man zegt in zijn Romeinenbrief nota bene, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Nog met hoe leer je dat persoonlijk ook te kennen? Mag ik met die vraag naar het derde gedeelte van wat we vanavond overdenken? Dat je nou aan de ene kant leert sterven aan die wet en het er niet meer van verwacht als middel om dichter bij God te komen en tegelijkertijd wel die wet waarderen, op zijn juiste waarde schatten, zoals Paulus het dan ook geleerd heeft. Hoe leer je dat? Nou gemeente, dan gaan we nog ietsje verder lezen in Exodus 20. Nou, dat gedeelte dat volgt op de afkondiging van de 10 geboden. En dan komen we weer terug aan de voet van die berg bij die mensen die daar ademloos hebben staan te kijken. En ik heb me voorgesteld, hoe hebben die kinderen dat ervaren? Die staan daar zo'n beetje half achter de rok van moeder weggekropen. En die kijken om de rug van vader heen. Hoe ziet het er allemaal uit daarboven op die berg? Het is net één grote natuurramp. Rook, vuur, donderslagen, nog een bazuin er dwars doorheen. Nou, de mensen zijn er massaal van onder de indruk, gemeente. Het is voor iedereen duidelijk, deze God is ontzaggelijk. Dit is niet iemand met wie je zomaar contact hebt en met wie je zomaar vrijpostig toeloopt en zegt, we zullen eens kennis maken. Nee, deze hoogste majesteit doet de mensen terugdeinzen. Het kan niet. Haal die dranghekken ook maar weg. Want ik haal het niet in mijn hoofd om zomaar die berg op te lopen. Dat was eigenlijk overbodig geweest, Mozes. Want we gaan zelf al wel een paar meter achteruit. De gemeente, dat zijn toch dingen. Met alle verschil tussen Oud en Nieuw Testament, nogmaals. Maar zouden ze dat ook in 2013 niet herkennen? Als Gods geest je ogen opent. Voor wie God is en voor wie jij bent. Besef dat die werkt. Het kan niet. Het kan gewoon niet. Het kan nooit. Als die wet in handen van de Heilige Geest wordt, en dan kom ik bij het eerste gebruik. Wonderlijk eigenlijk. Exodus draait de zaken om. Eerst van het derde via het tweede naar het eerste. kenbron der ellende. En voor iemand die zegt, dominee, moet dat nou zo nodig? Ja, dat moet nou zo nodig. Net zo nodig als die nare diagnose van die dokter die ook liever niet afgaat. Maar opdat je naar het medicijn zou gaan vragen. Is er een behandeling voor? Is er een middel? Is er een middel? Gemeente, kijk eens naar die mensen in vers 19. Daar staan ze en ze staan te trillen op hun benen. Ze durven niet, ze weten het niet, ze kunnen het niet. Gods heiligheid is geopenbaard en er is geen sterveling meer die eraan denkt om vrijpostig toe te lopen. Nee, ze hebben ineens iemand nodig die dat voor hen gaat doen. Ze hebben iemand nodig die het woord gaat voeren. Ze moeten iemand hebben die tussen gaat treden. Ze moeten een middelaar hebben, gemeente. Een middelaar. En heeft u zo Mozes al bekeken in Exodus 20? Wij kennen hem als de wetgever van het oude verbond. Maar ik ontmoet hem in dit gedeelte ook als de middelaar van het oude verbond. En daarin is die type van de Heere Jezus, jongens en meisjes. Dat weet je toch wel, een type, dat is iemand die lijkt in de verte op wat de Heere Jezus is en wat de Heere Jezus heeft gedaan. Nou, zo is Mozes ook type van de Heere Jezus. Op twee manieren. In de eerste plaats wat er in vers 20 staat. Ziet u wat Mozes zegt? Vrees niet, zegt hij tegen die mensen. Hij gaat ze bemoedigen. Die ontwaakte gewetens. Die mensen die niet meer weten hoe ze zalig moeten worden. En die zeggen, Mozes, zo kan het eenvoudigweg niet. Deze God is te heilig om met ons contact te kunnen hebben. Hij gaat zeggen, mensen, vrees niet. Dit is niet om u te verderven. Het is juist om u te behouden. Het is juist om u te beproeven. Om u onderwijs te geven. En ik hoor, gemeente, in gedachten die andere middelaar op zoveel momenten ook datzelfde tegen mensen zeggen. Vrees niet. Zo zei de Heere Jezus het toch tegen Jairus. Zo zei hij het toch tegen die discipelen midden in de storm op het meer. Zo zei hij het later toch tegen de vrouwen bij het graf. Zo zei hij het in de openbaring toch tegen Johannes, die ook voor zijn majesteit was bezweken, die als dood aan zijn voeten lag. En toen ging die zich neerbuigend over hem ontfermen en hetzelfde zeggen, Johannes, vrees niet. Als alles verloren lijkt, gemeente, bemoedigt Jezus. En dat is niet zonder grond. Want kijk eens wat er vervolgens gebeurt, terwijl de middelaar de mensen zegt, vrees niet. Gaat hij zelf wat anders doen. Het volk stond van verre, maar Mozes naderde tot de donkerheid alwaar God was. De gemeente, doe uw schoenen van uw voeten. Want de grond waarop we nu komen is heilig land. Want dat is nog een keer gebeurd. Niet aan de voet van een berg, maar op een heuvel. Op de dag dat God ging neerdalen en een bezoek ging brengen. Om zijn toren te laten ontbranden, want er moest afgerekend worden met de zonde van het ganse menselijk geslacht. En toen was er één die zich borg wilde stellen. En die de donkerheid is ingegaan alwaar God was. Ja, het werd donker op Golgotha, jongens en meisjes. Weet je waarom ook? Om omdat datgene wat daar te zien zou zijn, te erg is om aan te zien. Daar kwam de Zoon tot de Vader en de Vader tot de Zoon. En toen zei de Heere Jezus tot de Vader hetzelfde als wat hij eerder die dag in de hof van Gethsemane tot zijn arrestatieteam gezegd had. Indien gij dan mij zoekt, zo laat mijn volk heen gaan. Gemeente, wat een diep aangrijpend moment. En Jezus naderde tot de donkerheid alwaar God was. Toen heeft hij betaald. Is uw hart alles verbroken, lieve gemeente? Onder wat zich daar heeft afgespeeld. Is uw hart alles verbroken? Onder de liefde die in het hart van de Heere Jezus geweest moet zijn. Toen die vrijwillig en onschuldig de straf van onze zonde op zich nam. Toen die tegen zijn vader wilde zeggen, Vader, ik voor hen. Want anders weet u het wel, Vader. Dan moeten ze de eeuwige dood sterven. Maar gemeente, wanneer we ons nog nooit aan hem overgegeven hebben, doe het vandaag. Ga met uw zonden tot de middelaar. Laat hem spreken. Laat hem bemiddelen. Hij kan uw zaken veel beter behartigen dan uzelf. En dat geeft zo'n ontzaggelijke bevrijding, gemeente. Ja, dan ga ik toch weer even nog naar dat hoofdstuk Hebreeën 12. Leest u het vanavond eens. Dan hoef ik niet meer te beven aan de voet van de Sinaï. Dan hoef ik niet alleen maar te bedenken wie ik geworden ben door mijn zonde en ongerechtigheid. En dat het niet kan. Maar dan in Christus dat perspectief, de vergadering der eerstgeborenen, die zich verzamelt op de berg Sion, waar vreugde is, waar licht heerst, waar de genade van God bejubeld wordt, geopenbaard in de Heere Jezus Christus, waar volmaakt die dankbaarheid uitgeleefd wordt, waar ze hier op aarde iets van leren. Maar waar ze ook steeds meer van gaan leren, kan niet zonder het werk van Christus, dat toegepast moet worden aan mijn hart. Het kan niet zonder die bediening des Geestes, die het uit Jezus neemt en het mij verkondigt. Begrijpt u, gemeente? Dan wordt het van hen allemaal een lievelingspsalm. Een dagelijks gebed. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Amen.